Gemeente, wij gaan vanavond voor de tweede en de laatste maal nadenken over het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag. En ik zet boven de preek de dag van de Heer. Drie gedachten naar aanleiding van antwoord 103 van zondag 38. Ten eerste houdt dat in een rusten in de Heer. Ten tweede een rusten van de zonde. Er staat ten andere dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rustte. En ten derde een rusten tot in eeuwigheid. Er staat en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. De dag van de Heere. Drie gedachten. Ten eerste een rusten in de Heer. Ten tweede een rusten van de zonde. En ten derde een rusten tot in eeuwigheid. Gemeente, het vierde gebod. Het gaat over de rustdag. En het is bijzonder om op te merken dat dat echt een instelling is van God. Die wekelijkse cyclus van 6 plus 1. Dat ritme. Dat is gebaseerd niet op astronomische verschijnselen. Zoals dat bijvoorbeeld wel is met een dag. Een etmaal, dat heeft te maken met de zon. Het dag-nacht-ritme heeft te maken met de zon. Een maand heeft te maken met de stand van de maan. Nieuwe maan, volle maan, laatste kwartier enzovoort. Daar richten wij onze maanden naar. Een jaar heeft te maken met de aarde. Die draait om de zon. Maar een week, dat is niet gebaseerd op astronomische verschijnselen. Zon, maan of sterren. Maar dat is een instelling van God. Er zijn mensen geweest die hebben dat geprobeerd te veranderen. Onder andere Napoleon, die heeft het geprobeerd met 10 dagen, een decade. Een 10-daagse werkweek, maar dat hebben ze al snel opgegeven. Daar zijn we niet op gemaakt, daar zijn we niet op gebouwd als mens. Waarom vieren wij de zondag? De Sabbat is de zevende dag. Dat is de zaterdag. De Joden vieren, de moslims vieren de vrijdag en de christenen vieren de zondag. De achtste dag zou je kunnen zeggen. Een nieuw begin. Nou lezen wij in het Nieuwe Testament, dat heb ik vorige keer uitgebreid uitgelegd. Nou lezen wij in het Nieuwe Testament nergens dat wij gehouden zijn om de Sabbat te houden als heidengelovigen. We lezen ook niet dat de Sabbat vervangen is en overgegaan is op de zondag met al zijn bepalingen die in het Oude Testament genoemd worden. Dat lezen we nergens. We lezen ook nergens dat God de Sabbat heeft afgeschaft. En we lezen ook niet dat de heidengelovigen de Sabbat moeten onderhouden. Maar wel lezen we in het Nieuwe Testament dat de heidengelovigen, sinds Handelingen, dat de heidengelovigen de zondag zijn gaan vieren. Al heel vroeg, dat is geen instelling van mensen, menselijke traditie, maar we zien al in de vroege kerk, bij de eerste christenen, in de Handelingen zien we dat al, en later in Korinthe, dat de vroege kerk al gauw de zondag is gaan vieren. Waarom? Nou, er zijn een heel aantal redenen voor. De belangrijkste reden waarom we op deze dag bij elkaar zijn gemeend, is dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat Hij uit het graf is opgestaan en dat Hij de overwinnaar is over de dood. Wij vieren op zondag, daags na de Sabbat, zondag dus, de eerste dag der week, dat Jezus de triomfator is, de Heer. Op diezelfde zondag, dat is een tweede reden, is 7 weken daarna, op de 50ste dag, de Heilige Geest neergedaald van boven, vanuit de hemel op aarde. Dat is ook een belangrijke reden om zondags bij elkaar te komen. We lezen in de Handelingen dat Paulus op de eerste dag der week de broeders en de zusters ontmoet en dat hij preekt uit het woord. En dat er collecteinzameling der gaven wordt gehouden en dat er avondmaal wordt gevierd op die eerste dag der week. We lezen om nog eens een reden te noemen dat de discipelen op zondag, de opstandingsdag, dat ze bij elkaar komen en dat de Heer Jezus dan juist aan hen verschijnt om ze vrede te geven en vreugde. Gelovigen komen bij elkaar op die eerste dag der week. En we zien dat de Heer juist dan ook zijn zegen geeft. Vrede, vreugde. De gelovigen komen tot een doorbraak op die dag. Als ze elkaar ontmoeten, samenkomen in zijn naam. Trouwens, toen de Pinkster, op de Pinkster, daar op die zondag, zien we dat er een grote oogst is binnengehaald. 3000 zielen, wat gebeurt op zondag? 3000 zielen werden toegevoegd, bekeerd. Een oogst van zielen werd binnengehaald. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat elke zondag een soort klein Pasen en een klein Pinksteren is, dat we vieren. En wat ik ook mooi vind is in Openbaring 1, als Johannes op Patmos zit, dan staat er en hij was in de geest, een hoofdletter, hij was in de geest op de dag van de Heer. Dat is zondag. De dag van de Heere. Zondag. Zondag. Hij moest de gelovigen missen, want hij was verbannen op het eiland Patmos. Maar het werd hem vergund dat de Heere Jezus zelf naar hem toe kwam. En verscheen in zijn heerlijkheid aan Johannes, aan de oude Johannes. De dag van de Heer, een heerstreepje lukke dag. Je ziet het ook in de talen, in de Romaanse talen doorklinken. In het Frans is de zondag de dimanche, daar zit het woord dominus, heer in. Domingo, domenica in het Italiaans, de dag van de Heer. Hoe ging dat dan in die vroege kerk? Nou, als je een Messias beleidende Jood was, dan hield je en de Sabbat en de zondag. Maar was je christen uit de heidenen, dan hield je de Sabbat niet. Er waren veel slaven in die tijd. Heel veel slaven die kwamen tot geloof in de Heer Jezus en die moesten zondags gewoon werken natuurlijk. En toch kwamen ze op zondag bij elkaar. Voor zonsopgang ontmoeten ze elkaar als gelovigen, of na hun werk ontmoeten ze elkaar weer, zochten ze elkaar vrijwillig op die zondag. Hun heidense bazen lieten hen natuurlijk gewoon op zondag werken, maar ze zochten elkaar op, 's morgens vroeg of 's avonds laat. En dat gebeurt nu nog. In moslimlanden zie je dat er op zondag gewoon gewerkt wordt, maar dat de christenen elkaar opzoeken. Die houden de rust, dat is belangrijk, die houden de rustdag op vrijdag en op zondag werken ze gewoon. Maar op zondag vieren ze ook, tussen de bedrijven door, dat Jezus is opgestaan. Nou, ik denk als wij in zo'n land zouden leven, dat wij het ook zo zouden doen. Dan zou ik op zondag ook gaan werken. Maar dan zou ik op zondag ook graag u willen ontmoeten. En dan zou ik op vrijdag de rustdag houden. Ziet u dat je dat moet onderscheiden, de rustdag en de zondagsviering. Het is goed voor elk mens om dat ritme aan te houden van 6+1. Maar ook voor een dominee bijvoorbeeld. Voor mij is het op zondag bepaald geen rustdag. Vaak 2 keer preken. Heel veel dominees die preken ook nog eens een keer 3 keer op een zondag. Nou, dan ben je blij dat je thuis bent s'avonds. Hé, wat heb ik hard gewerkt vandaag. Nou, dan hou je als... Ja, dan hou je op maandag hou je dus de rustdag. Menig dominee houdt op maandag de rustdag, terwijl die op zondag werkt. Het is wel goed om die rustdag te houden. Want daar zijn we op gemaakt. Niet om je aan banden te leggen, maar om je te beschermen. De rust. Als je dat niet doet, dan krijg je klachten. Geestelijke klachten, maar ook vaak psychische en lichamelijke klachten. Zijn er dus wat betreft de zondagsviering, dominee, even heel scherp. Zijn er bepaalde voorschriften, wat nou mag en niet mag? Zijn er bepaalde begrenzingen op zondag? Dan zeg ik nee. Nee, ik zei niet. Ik kan ze niet vinden in de schrift. Ik zie wel een voorbeeld. Het voorbeeld van de eerste christenen om die dag te vieren. En dat het ook heel goed is, zoals God dat zelf deed, om een rustdag 1 keer in de week te houden. Zoals de Heer Jezus zelf ook zich hield aan die rustdag. Nou, dat is iets over dat moeilijke, over die zondag en die zaterdag. Ik ga nu naar vraag en antwoord ronde 3. De eerste gedachte was het rusten in de Heer. Wat doen we dan op zondag bij elkaar? Nou, het begint, wel aardig van het antwoord, het begint met een voorwaarde. Ten eerste dat de kerkdienst, of het predikambt, en de scholen, dat zijn de theologische scholen, waar predikanten worden opgeleid, die moeten wel worden onderhouden. Met andere woorden, financieel moet er wel een kerkgebouw onderhouden worden. En predikanten die het evangelie brengen, die moeten van het evangelie ook kunnen leven. He, dus als je iets wat extra stopt in de kerkvoordijzak, dan hebt u het goed begrepen wat erin staat. He, als het niet goed wordt onderhouden, de kerkgebouwen en ook de predikanten die natuurlijk leven ook van hun ambt, dan wordt het al wat moeilijk. Dat is een voorwaarde. Net zoals de Israëlieten de tabernakel onderhielden door gaven te geven. Soms zoveel gaven ze aan Mozes, dat Mozes zegt, mensen, hou nou maar even je knip dicht, want we hebben veel te veel. Nou, vervolgens gaat het over de inhoud. De inhoud. Er staat er dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastiglijk, dat wil zeggen ijverig, komen om het woord van God te horen. Wat zegt hier de catechismus? Dat ik op zondag tot de gemeente van God ijverig kom. Dus die samenkomst van de gemeente vanmorgen om 10:00 en nu om 5:00, dat is het hart van de zondag, de eredienst, de leerdienst, de kerkdienst, dat is de kern. Waarom? Omdat dan bediening van verzoening, omdat dan prediking van het evangelie plaatsvindt. Het Latijnse woord voor naasterlijk, daar staat het woordje frequent. Nou, dat kent u ook. Frequent wil zeggen vaak. Vaak. De samenkomst, die heilige samenroepingen in al uw woonplaatsen om samen te komen om God te ontmoeten. Ijverig. Frequent. Niet af en toe, maar naar het voorbeeld, niet het voorschrift. Maar naar het voorbeeld van de Heere Jezus. Wij willen toch zijn volgelingen zijn. Als je een christen bent, dan wil je lijken op Christus. De Heere Jezus ging naar zijn gewoonte, de Sabbat, naar de synagoge. Weet je, gemeente, vaak met discussies over de Sabbat en de zondag, dan moet u niet vergeten dat het hier gaat over een verlost volk. Een verlost volk staat hier in een stuk van de dankbaarheid, zondag 38. Een verlost volk dat uit dankbaarheid voor de verlossing, uit liefde voor de verlosser God, samenkomt om hem te eren, te loven en te prijzen. Ik wil vanavond weer dat moeten we schrappen. Moeten we schrappen. Het mag. Als je verlost bent door de Heer Jezus. En weet waarvan je verlost bent. Dan is het toch niet meer moeilijk om hem te ontmoeten zondags. Het zou toch een slecht teken zijn als je als vader en moeder moeite moet doen om je dochter en je aanstaande schoonzoon bij elkaar te houden. Je moet er vaak veel meer moeite voor doen om ze uit elkaar te houden. Maar om ze nou bij elkaar te brengen, als er liefde is, mensen, dan zit je zo naast elkaar. En als er liefde is, dan zeg je van, Heer, ik wil deze dag is voor u. En ik wil van u horen, uit liefde. En niet een uitgaansdag, maar een opgaansdag. Zo moet u het lezen. Om God te ontmoeten in zijn huis. Daar wil de Heer zegenen. Het is opvallend in het evangelie om te zien hoe vaak de Heer Jezus op de Sabbat in de synagoge mensen genas. Mensen losmaakte, mensen bevrijden. Dat gebeurt. En dat is een voorbeeld. Geen voorschrift, weer een voorbeeld. Dat de Heere Jezus ook op zondag in zijn huis, in de kerk, mensen onder zijn woord vrijmaakt. Vergeving schenkt. Verzoening met God bewerkstelligt. Ze losmaakt. Lydia die kwam bij elkaar. Bij een samenkomst van vrouwen. En daar gebeurde het dat het woord werd gepreekt. En ze kwam tot bekering. Zondags. In het Nieuwe Testament staat wel dit, dat is dan wel weer een vermaning. In het Nieuwe Testament, daar zegt Paulus, laten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Zoals sommigen van u de gewoonte hebben, zegt Paulus in die tijd al. En dan geeft hij ook een motivatie. Laten wij broeders en zusters de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben. En dat des te meer, zegt hij, naarmate gij de dag ziet naderen. De dag van de wederkomst. De samenkomsten zoals vanavond in het licht van de naderende wederkomst. Daarom komen we bij elkaar. Om elkaar aan te moedigen, te bemoedigen. We hebben elkaar nodig om waakzaam en bereid te worden gemaakt. En dat des te meer nadat de wederkomst des te dichterbij komt. Des te meer dichterbij komt. We komen ook bij elkaar, gemeente, omdat hier de rust wordt geschonken. En ik weet dat er mensen zijn vanavond die dat ook zo ervaren, gelukkig, met die zegen die ik meekrijg. Die rust van even anderhalf uur in de kerk. Hier wordt de rust geschonken. In mijn eerste gemeente in Goudswaard, oude kerk, dorp, daar stond, als je dan de hoofdingang inging, dan was er een heel oud bord en daar stond dit op, een mooi gedichtje. Ik kwam zo zondags de kerk in en zag je dat bord. Kon je al voorbij lopen. Er stond op in grote letters, rust hier gij blijden moeden, met al uw vreugd en kruis, waar is het beter toeven dan in des Heren huis. Nou, staal naar mijn hart, zo is het. Gebeurt ook wel eens dat de Heere Jezus je als het ware met je hart in de geest meeneemt de berg op. Topontmoeting, bergervaring, in de kerk, gebeurt niet elke keer. Soms gebeurt dat wel. Dan mag je met de Heere Jezus, dan word je zo meegenomen in die eredienst. Dan word je zo meegenomen in de prediking, dat je als het ware de berg op mag met hem. En dat hij van gedaante verandert. Dat hij voor je gaat blinken en gaat stralen en gaat schitteren. Nou, dan heb je een goede zondag. Dan ben je dicht bij de hemel, dicht bij God. Zoals in het Oude Testament Abraham, mooi voorbeeld. Zoals in het Oude Testament Abraham de berg opging, de berg Moria beklom. Om daar God te aanbidden bij het altaar. En wat liet hij aan de voet van de berg achter? Daar liet hij achter zijn ezel en zijn knecht. Nou, zo mogen wij de zondag in en zo mogen wij als het ware de berg op in de eredienst. En we laten zondag aan de voet van de berg, we laten alle aardse en zakelijke en door de weekse dingen, die ezel en die knechten, dat laten we achter. En we gaan met hem de berg op om God aanbidden. De kerkdienst, dat is de inhoud van de zondag, de eredienst. Dat ik naaster tot de gemeente van God kom. Ja, waarom zou ik nou naar de kerk gaan? Goeie vraag. Waarom ga ik naar de kerk? Er is een boekje van een professor geweest, dat is van Rulle. Ja, waarom zou ik naar de kerk gaan? 22 hoofdstukken, 22 antwoorden. En weet je wat het mooiste antwoord is? Het mooiste antwoord waarom ik naar de kerk ga, vind ik eigenlijk ten diepste. Dat is, ja, waarom ga je naar de kerk? Wat zou u nou invullen? Nou, het mooiste antwoord vind ik ga naar de kerk om weer op toonhoogte te komen. Om als het ware die lofzang gaande te houden. Om de Heere te aanbidden, te bezingen. Looft God in zijn gemeent alom. Psalm 68. En weet je wat ik nou zo jammer vind van de catechismus? Dat dat nou niet wordt genoemd. Ik kan zien dat het ook weer een menselijke schrift is. Heel waardevol. Maar ik vind het jammer. In antwoord 103 wordt de lofzang niet genoemd. Jammer. Het begint gelijk met om Gods woord te horen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En in de tijd van de reformatie snap ik ook dat wel. Maar de lofzang vind ik net zo belangrijk als het horen van het woord van God. Ik kom niet alleen in de kerk om wat te halen. Een goede preek te halen, een pakkende preek te halen. Ik kom niet alleen in de kerk om wat te vragen aan God in het gebed. Maar ik kom ook naar de kerk om God wat te brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. En dat dan brengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Voor u. Ik kom naar de kerk ook om wat te brengen. Ja, nou ja, goed, dat vul ik dan maar aan. En dan wordt er gesproken over, ik kom natuurlijk ook om Gods woord te horen. Niet om de dominee te horen. Dat glipt er zo gauw in, hè. Ja, wie preekt er vanmorgen? Oh. Dat is een verschil. Nee, wat wordt er gepreekt? Om het woord van God te horen. Niet een knecht van God te bezichtigen. Maar het woord van God te horen. Die twee lippen van God die gaan open. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament die gaan open als het woord open gaat. God spreekt, heeft ons wat te zeggen, op de man af. Preken is altijd persoonlijk, alsof er een vinger naar je gericht is. Jij bent die man, jij bent die vrouw die God aanspreekt. God heeft jou wat te zeggen. God heeft niet alleen zijn volk wat te zeggen, God heeft iedereen wat te zeggen in de kerkdienst. Daar bidden we ook om, schenk uw zegen bij uw woord. Wij hebben een paar gezangen achterin, hè. Wij zingen de helft niet van die paar. Zodat je er maar zeer weinig overhoudt. Maar er is één gezang. Dat is gezang 8. En dat heet een bedezang voor de predikatie. Dus dat is een gezang dat je kan zingen vlak voor de preek. En daar staat onder andere dit in. Dat is mooi. Ontsluit des dienaars hart en mond. Wil hem en ons verlichten. Opdat hij uit uw heilverbond zichzelf en ons moog stichten. En wij op uw leer gegrond ons leven daarnaar richten. Gezang af. We komen in de kerk om het woord van God te horen. Nou, dat hoort u op dit moment. En dat woord van God, dat kan inkomen, dat kan bij u naar binnen komen als een hamer. Dat je hart verbrijzelt. Zo, dat was raak, zegt vandaag. Precies raak. Als een hamer. Je bent er ondersteboven van. Dat was een klop op de deur van je hart. De geest verbrijzelde je hart. Het woord kan ook zijn als een medicijn. Dat je zegt, je komt zo verdrietig de kerk in. Ja, zal ik nou eigenlijk wel naar de kerk gaan? Ik heb er eigenlijk... Ik ben zo moe in mijn hoofd. Ik zou het liefst de dekens over mijn hoofd heen trekken en blijven liggen. Zo moedeloos. Nou, toch maar je schoenen aangetrokken. Toch maar zit hier in de kerk en je zit te luisteren. En ik zie het aan je gezicht, je klaart helemaal op. Dominee, het was vandaag als een medicijn, als een balsem voor mijn ziel. Herkent u dat, gemeente? Er zijn mensen die dat herkennen, echt. Mijn gebroken hart... geheeld. Ja, om het woord van God te horen, soms ook om richting te geven, om leiding te geven, als een lamp. Om je voor te lichten in je levenswandel met de Heere God. Dat je antwoord krijgt op vragen waar je mee zit, waar de dominee niet van weet, maar waar God wel van weet en waar je antwoord krijgt door het woord in de kerk. En ik van mijn kant als predikant, nou, ik herken me altijd in Psalm 40. Als een soort programma, we hebben het gezongen, hè. Ik boodschap uw gerechtigheid in een grote gemeente. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren. Dat vloeit wekelijks en in het pastoraat ook dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord. Om het woord te horen, ja, dat is ook heel belangrijk. Te zingen en het woord van God te horen. Dat scherper is als een zwaard en zoeter als honing. Soms is dat woord heel scherp. Ook het woord van bij de Heer Jezus was scherp. Sommige mensen die gingen weg. Veel mensen gingen weg. De betrokkenen gingen weg. En Jezus hield er maar 12 over. De betrokkenen gingen weg. Deze reden is hard. Maar de getrokkenen, die konden niet weg. En die wilden niet weg ook. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Om het woord van God te horen. En als je dat woord hoort, hè, in de preek. In de schriftlezing, in de prediking. Dan druppelt er wat. Calvijn heeft dat zo treffend gezegd. Dan druppelt er wat. Met dat de stem van de prediker gaat spreken. Als het evangelie wordt gepreekt. Dan gaat dat heilige bloed. Hoort u dat? Dat heilige bloed. Dat gaat met de stem van de prediker druppen op de gemeente. Waar de schriften opengaan. Daar komt tot ons de naam van de Heer Jezus. Dan mag je door de tralies van het woord, dan mag je dan wel eens een blik krijgen op de Heer Jezus. Die Bijbel is als een venster, als een raam. En als je er doorheen kijkt, dan zie je daar dat kind in de kribbe liggen. En als je er doorheen kijkt door dat venster van het woord, dan zie je daar hem hangen aan het kruis. Je ziet hem huppelen rondom zijn open graf. Ik krijg een blik op Christus. En als je zo'n kerkdienst hebt, gemeente... dan is de bedoeling bereikt. Toen op de zondagavond de discipelen bij elkaar waren zonder Thomas en de Heer Jezus kwam en ook weer wegging, dan gaan ze naar Thomas toe en dan zeggen ze als eerste niet van, joh, we hebben je gemist. Waar was je? Zeggen wij vaak, hè. Ik heb je gemist een zondag, waar was je? Dat zeggen die discipelen niet tegen Thomas. Die zijn er zo vol van, die zeggen, Thomas, we hebben de Heere gezien. Positief. Doorgeven wat je gezien en gehoord en ontvangen hebt. Nou, tweede is om de sacramenten te gebruiken, staat er. Ja, ook dat. Doopvond, avondmaalstafel. Er is niet alleen wat te horen, er is gelukkig ook wat te zien. Je krijgt zijn inzettingen lief. De sacramenten verachten we niet. En het woord ook niet. Het avondmaal. Een pand van zijn, een teken, een verlovingsring, zeggen de oudvaders. Die avondmaal is als een verlovingsring. En als er liefde is, en bij een verlost volk in uitdankbaarheid. Bij een verlost volk is er liefde gevallen voor die verlosser God. Dan krijg je nou ook nog eens een verlovingsring om je vinger heen geschoven. Een avondmaal, bijzondere diensten, zegt een kind van God. Dan leidt de Heer me niet alleen de berg op, maar hij leidt mij in zijn binnenkameren. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is een banier over mij. Onvergetelijk. Ik ben altijd nog blij, gemeente, dat ook hier in Rotterdam, ook bij ons in de Maranatenkerk, als het nou avondmaalzondag is, hè, dan is het wat minder druk. Eerlijk is eerlijk. Maar ik heb bijna altijd het gevoel dat het dan toch anders is dan alle andere zondagen. Iets heiliger, iets gewijder. En dat gevoel, dat is maar een gevoel, maar dat dat er nog is, daar ben ik zo dankbaar voor. Iets van dat gewijde, dat eerbiedige. Praat u? Ja. Maar de heiligheid is in huis aanwezig, daar is God zelf nog niet weg. Panden van zijn liefde en van zijn trouw. En dan staat er ook de kerkdienst, de eredienst, om daar God de Heer openlijk aan te roepen. Dat doen we ook in het gebed. Voorbeden, dankzegging, grote gebed. Waar we de Heer aanroepen van onze kant. Het is ook een huis van gebed. En we danken de Heer. En we doen voorbeden voor de zieken, voor de armen, voor de eenzamen, voor mensen die het moeilijk hebben. Voor de kinderen en de ouderen van dagen. Voor kerk en wereld. En we smeken om vergeving. En om opening van het woord en om de werking van de geest. En we dragen ook elkaar aan hem op. Zoals de gemeente in Handelingen 12 toen Petrus in de gevangenis zat. En ze hebben met z'n allen gebeden, ze bleven zitten. En ze hebben nog eens gebeden tot middernacht. En op het gebed van de gemeente heeft de Heer grote wonderen gedaan. Ja, daarvoor is de samenkomst zondag ook. En staat er om de arme christelijke handreiking te doen. Kijk, dat is de diaconiecollecte. Ik ben begonnen met de kerkvoordij. Is de diaconie. Om de armen christelijke handreiking te doen. En als er een band is met de Heer Jezus, dan komt er ook bewogenheid met de naaste, veraf of dichtbij. Je gaat geven om een ander en ook voor een ander. Ja. De dienst der offeranden, de collecte, inzameling der gaven, de dienst der offeranden, is ook een onderdeel van de eredienst. Goed, ik ga naar de tweede gedachte. Rusten in de Heer, dat was de eerste gedachte. Tweede gedachte, rusten van de zonde. Er staat in antwoord 103. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken ruste en de Heere door zijn geest in mij laten werken. Dat ik al de dagen van mijn leven, van zondag tot zaterdag en dan weer alle weekdagen, dat ik al de dagen van mijn leven rust van mijn boze werken en positief, dat ik de Heere door zijn geest in mij laat werken. Al de dagen. Hier zie je dat de onderwijzer, de catechismus, dus niet alleen op die zondag gefocust is, maar dat hij ook erg heeft in de alle andere dagen van de week. Als het goed is, dan gaat die zondag mee. De waarde van de zondag, die wordt bepaald hoe je nou maandag en dinsdag je gedraagt. Wat je doet. Dat moet blijken, de waarde van de kerkdag op de werkdag. Of je neemt je werk mee naar de kerk. En je zit nog te cijferen en te plannen. En aan je agenda te denken. En je die drukte van volgende week. Of je neemt je werk mee naar de kerk. Of je neemt de kerk mee morgen naar je werk. Heeft het een heil? Stempelt het de rest van de week? Zou het mooiste zijn. God op zondag geloven. En God op maandag tot en met zaterdag gehoorzamen. Geen zondagschristen, maar dat het door mag werken. Ja, één dag van de week mag ik rusten van mijn dagelijks werk. Maar hier staat alle dagen rusten van mijn boze werken. Eén dag van de week dan geen zakelijke dingen. Maar alle dagen van de week nooit dus zondige dingen. En er staat er positief, dat vind ik ook mooi. Er staat er positief. En dat ik zijn geest in mij laat werken. Dat ik zijn geest in mij laat werken. Wat klinkt dat ontspannen? Dat ik zijn geest in mij laat werken. Dus de geest doet het in mij en door mij. De ruimte komt om de geest te laten werken. Ja. En als dat gebeurt, dan wordt je leven geheiligd en meer toegewijd om in eerbied en liefde voor de Heere God te leven. Daar zit natuurlijk wel een verband in, hè? Tussen het hoe meer boze werken in mij zijn, hoe minder van de geest in mij zit. Hoe meer boze werken erin, hoe meer geest eruit. Ga samen op. Als ik rust van mijn boze werken, dan krijgt de geest gelegenheid om in mij te werken. Kinderen, ik zou het willen vergelijken, een simpel voorbeeld, maar onthoud het maar eens. De Heilige Geest in je laten werken. Ik zou het willen vergelijken met een handschoen. Een handschoen. Ik had net zo goed een handschoen kunnen meenemen. De kans volop. Nou, die handschoen op zich is natuurlijk niks. Stel niks voor. Maar als er nou een hand in zit, nou, dan kan je hem gebruiken. Dan kan je hem gebruiken. Dan is er veel dingen mee te doen. Niet die handschoen, maar wel die hand erin. Die doet het. Nou, ik ben eigenlijk zo'n handschoen. En de Heilige Geest in je laten werken. Zo, je handschoen zo aan, al die 15 vingers. De Heilige Geest in je laten werken, dan kan hij je gebruiken. Dat wordt hier bedoeld. Dan doet de hand het werk, niet de handschoen. Die hand doet het in mij en door mij. Heren, mag ik een handschoen zijn? Ja, maar soms gebeurt het, hè. Als het nou weer winter wordt, het wordt een beetje kouder, dan haal je die winterspullen weer van zolder. En dan gebeurt het wel dat je je wanten pakt of je handschoenen, dat er wat anders in zit. Een van de kinderen hebben, zit een knikker of zo, dan zit er in die handschoen wel van die kleine knikkertjes. Er zitten puzzelstukjes in, of wat dan ook. Ja, dat moet eerst leeggeschud worden. En dan pas kan ik hem gebruiken, kan ik er mijn hand in doen. Kan die weer functioneren waarvoor die eigenlijk bedoeld is? Nou, dat wordt hier volgens mij ook in de catechismus bedoeld. Die boze werken, die moeten eruit geschud worden. Opdat de Heilige Geest alle vijfde vingers van de handschoen kan vullen en kan gebruiken. Heere, vul me helemaal. En gebruik me. De Geest in mij laten werken en door mij werken. Derde gedachte, mooi om mee te eindigen. Dat is een rusten tot een eeuwigheid. De laatste zin van antwoord 103 is deze. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Die wekelijkse rustdag is dus een onderpand, een voorproefje, een voorsmaak, een beginnetje van de eeuwige rustdag. De wekelijkse rustdag ziet uit naar de eeuwige rustdag, straks. Straks eeuwige eredienst. Ook bij het Joodse volk, bij de vrome Joden, is daar die link met de toekomst. De Sabbatsviering bij het Joodse volk, dat gaat altijd gepaard met een gedachte aan Elia. De Joden op de Sabbat, die verwachten ook de profeet Elia. Dat wordt ook bezongen in hun liederen. En dan verwachten ze Elia als de aankondiger van de komende Messiaanse heilstijd. Die op aarde zal aanbreken als de Messias komen zal. Daar zien ze naar uit, naar die Sabbat. Die dan zal aanbreken, dat rijk van vrede en gerechtigheid, die Messiaanse heilstijd onder leiding van vorst Messias. Die zevende dag in de heilsgeschiedenis. Die duizend jaren van vrede en van rust. Ja, mooi is dat. Ook de Joden hebben dat dus. Dat uitzien naar die Sabbat die wel een morgen heeft, maar geen avond heeft. De dag des Heren. En dan niet een zondag, maar die dag van de wederkomst, denken wij aan. De dag dat Hij zal komen. Die grote dag des Heren. Calvijn, die zegt van de rustdag is eigenlijk een uitkijkpost. Een uitkijkpost. En met name in de eredienst klimmen wij op die uitkijktoren. En we kijken terug, de schepping, naar de verlossing. Maar we kijken op die uitkijktoren, we kijken ook vooruit naar Gods eeuwige heerlijkheid. Dat prachtige verven dit straks is het eeuwig rust bij hem. Bij hem. Vooruitzicht, blij vooruitzicht, heerlijk vergezicht. Die voleinding, de schepping, de verlossing en de voleinding. De eeuwige Sabbat. Mooi term. Matthew Henry, om een ander te noemen. Ja, toen Matthew Henry van die Bijbel verklaarde, hè. Zijn laatste preek die hij hield op zondag, laatste zondag van zijn aardse leven. Toen preekte hij over Hebreeën 4, wat ik met u gelezen heb, Hebreeën 4. Er blijft de rust over voor het volk van God. En dan zegt hij in zijn laatste preek op die laatste zondag dit. Zoals God na het werk van de schepping in 6 dagen, zoals God daarna inging in zijn rust. En zoals de Heer Jezus na het werk der verlossing volbracht te hebben, inging in zijn rust. Zo mogen de gelovigen nadat zij het werk op aarde hier hebben gedaan, ingaan in de rust. En dat is voor hen werkelijkheid geworden, want het was de laatste zondag. En toen mocht hij ingaan in de rust van zijn Heer. Even een verschil. Vroeger, ik weet niet hoe ik dat herken. Vroeger gebeurde het nog wel eens dat je, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Dat je zat naast je moeder of naast je vader in de kerk. En dat duurde zo lang aan die kerkdienst. 1,5 uur. En dan zat je wel een beetje te jakken, hè, als kind. En dan kreeg je nog een extra snoepje. En dan bleef je jakken, hè, als kind. En dan zei moeder wel eens, of dan zei vader of zei oma wel eens, een beetje strenge oma. Zeg, kind, als je nou hier in de kerk niet kan stilzitten, wat moet je dan straks in de hemel doen? Want dan is het eeuwig kerkdienst. En dan dacht ik bij jezelf, oh nee, hè. Dat nou zo? Wat is nou het verschil tussen onze wekelijkse rustdag en die eeuwige rustdag straks in de hemel? Nou kinderen, ik zal je geruststellen. Gepreekt wordt er dan niet meer. Er wordt niet meer gepreekt. Hoeft niet meer. Want alle die in de hemel zijn, die zijn bij de Heer, die zijn zalig, die zijn behouden, die zijn bekeerd. Er hoeft niet meer worden gepreekt. In de hemel hoeft er niet meer worden gepreekt. En in de hel mag er niet meer worden gepreekt. Er zal geen één keer in de hel een aanbod van genade klinken. Nooit meer zoals het vanavond wel klinkt. Dan is de kans voorbij. Dan is de genadetijd op. dan is het echt te laat. Het verschil tussen onze zondag en de hemel straks zal wel beter en rijker zijn. Hier zondags zijn er eigenlijk maar enkele van Gods volk. 2 of 3 in zijn naam, of 200, of 250, of 300. Maar straks zullen ze er allemaal zijn. Allemaal, al Gods kinderen, die grote gemeente, die grote vergadering in de hemel. Niet alleen van degenen die nu op aarde leven, maar ook die nog zullen geboren en toegebracht worden. En die vroeger hebben geleefd. Ook van de volgeslacht, ze zullen er allemaal zijn. Allemaal rondom die troon van het Lam. Zal dat zijn. Ze zijn er allemaal. Geen eentje gemist. Geen eentje ziek. Geen eentje te gebrekkig om te komen. Nou, dat is één verschil. Hier zijn er maar enkele die ik zie. Daar zijn ze allemaal. Tweede verschil is, hier is het eigenlijk maar van korte duur. Het is komen en gaan. Verschijnen en vertrekken. Er komt een moment dat je als dominee ook amen moet zeggen. En mensen, ik denk er aan mijn eerste gemeente. Er was een mevrouw die kwam tot de doorbraak tijdens ons zijn daar. Tot de doorbraak in het geloof. En die hebben natuurlijk vaak bezocht. Heb je wat mee? Heb je wat mee? Geestelijk, heb je daar wat mee? En dan zei ze wel eens van die uitspraak, en vergeet je dat meer dan dominee. Wat zal het nou zijn om straks, dat je dat woordje amen niet meer hoort? Begrijpt u dat? Dat je dat woordje amen, dan hoef je geen amen meer te zeggen. Vaak denk ik, ga nog een poosje door. Drink het in, eet het op! En dan zeg je, amen, ja jammer, ja voor mij nog een poosje door mogen gaan. Straks in eenmaal dat nooit meer, dan word je amen moeten horen. Dan is het nooit op, dan is het nooit einde. Dan is het nooit, wordt vervolgd, maar dan zal het eeuwig duren. Hier heeft het een amen, hier heeft de zondag een avond, maar daar niet meer. Daar zal ik altijd mogen zijn, in het huis des Heren. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Mag ik nog eens een verschil noemen? De Heere Jezus is hier in zekere zin afwezig. Of eigenlijk moet ik zeggen, hij is letterlijk niet aanwezig. In zekere zin zijn wij hier gescheiden van de Heere Jezus. Hij is wel met zijn geest aanwezig, maar niet letterlijk tegenwoordig. Lijfelijk, persoonlijk. Maar straks zal hij er zelf bij zijn. Dan zal hij er zelf zijn. Hij zal het middelpunt zijn. Hij zal het stralende middelpunt zijn van die grote gemeente rondom hem. Nee, het zal geen eindeloos lange kerkdienst zijn. Mag eens een beetje ondeugend zijn, mensen? In de hemel, dan zal die psalm en die gezangen kwestie er ook over zijn. Dan zullen we ook gezangen zingen. En van de psalmen zingen we maar de helft. Alle klaagpsalmen die worden sowieso niet meer gezongen. Psalm 42 wordt in de hemel niet meer gezongen. Het is jammer, maar dat gebeurt niet meer. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Nee, dan zijn er geen tranen meer. Gelukkig niet. En ze zullen het nieuw gezang zingen. Welk gezang? Het lied van Mozes en het Lam. Gaan ze zingen. Ja. Weet je wat er in de hemel ook niet meer zal zijn, mensen? Er zullen geen zwarte pakken meer zijn. Want ze dragen allemaal lange, witte kleding. Feestkleding! Overwinningskleding! Kleding spreekt van reinheid en van triomf. Lange, witte kleding. Daar hoef ik niet meer netjes met mijn handen samen te zitten. Maar daar krijg ik in mijn handen attributen toegestopt. In mijn ene hand de palmtak waarmee ik mijn heiland mag toewuiven. En in de andere hand een harp waarin ik hem mag bezingen en bejubelen. Ja. Moet ik dan eeuwig niks doen? Nee, eeuwig dienst doen. Is het saai in de hemel? Nee. Ik mag eeuwig dienst doen. Ik heb eeuwig aan God genoeg. En ik krijg toch nooit van hem genoeg. En als ik nog eens ondeugend mag zijn, mensen, er zullen in de hemel ook vrouwelijke ouderlingen zijn. Had je niet gedacht, hè? En zelfs kinderen zullen ouderlingen zijn. Er staat in de hemel, er staat in de openbaring,
wordt gesproken over de 24 ouderlingen. En die 24 ouderlingen die zitten op tronen. En die dragen kronen. En die 24 ouderlingen die staan voor de hele kerk. Verloste zondaars, verloste mannen, verloste vrouwen, verloste kinderen. Gemeente, we gaan eindigen. Zondag. Laat het een oase mogen zijn. Dat is de bedoeling. Een verkwikking, een verademing. Ik mag even nederliggen in grazige weiden. En hij voert mij aan zeer stille water. Door de week kan het een woestijntocht zijn. Het leven een woestijn, een pelgrimsreis. En dan mag ik voortgaan van oase tot oase. Van kracht tot kracht. Van zondag tot zondag. Totdat ik in het hemelse land mag zijn. Ik mag zondag bij de waterfonteinen van het heil, mag ik mijn waterzakken vullen. Zodat ik de week weer in kan. Zodat ik weer verder kan trekken. Zodat ik de week weer aan kan. De lasten weer aan kan. Mensen, ik zeg toch geen gekke dingen als ik tegen u zeg, wat kan je van een goede zondag, wat kan je ervan opknappen? Hè? Wat kan je ervan opknappen? Als je op de rustdag weer wordt toegerust. Als je de zegen van de zondag in je rug mag hebben. Je voelt je soms een ander mens. Ik heb een fijne dag gehad. Ik heb een heerlijke zondag gehad. Je voelt je een ander mens. Bunyan zei dit. Toen Bunyan op zijn sterfbed lag. Een van de laatste woorden die hij zei is. Dat je de dag van de Heere toch houdt en heilig. Als je het goed doet, dan krijg je voor de hele week een zegen, zei hij. Beschouw de dag van de Heer als een marktdag. Mooie uitdrukking. De zondag als een marktdag voor je ziel. Marktdag. Ga kijken op die markt van vrije genade. En ga niet met lege handen, met lege tassen weer terug naar huis. Want ik zou het echt oprecht erg voor u vinden. Als je nou vanmorgen in de kerk zat en vanavond in de kerk en zegt, nou ik heb er helemaal niks aan gehad. Dan ben je op de markt geweest en je komt met lege handen thuis. Niks gekocht, niks te eten. Dan moet je zo de week in. Wat neem je van de eredienst mee naar huis, mensen? Op de markt van vrije genade mag je kopen zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Dat biedt de Heere Jezus, dat biedt God je aan. Nou, dat is de bedoeling. Marktdag. Oase. Verheerlijking van God. Verkwikking van onszelf. Je hoeft je niet te bekommeren even over al die dingen die door je hoofd heen spelen door de week. Maar over dat ene nodige. Ik kom tot God. Ik kom tot mezelf. En we komen ook tot elkaar als gelovigen en ook als gezin. Gewoon gezellig bij elkaar. Ook Calvijn zag dat trouwens. Calvijn had nog niet zoveel last van al die Puriteinse Sabbats-ideeën. Er is een verhaal bekend van Calvijn dat hij op een zondagavond bezig was in zijn huis om met zijn studenten een leuk balspel te doen. Een leuk balspel te doen. Laat nou net John Knox binnenkomen. Nou, zijn baard zag er bijna af. Zijn wenkbrauwen gingen fronsen, want John Knox, ja, die was een strenge puritein. Maar Calvijn trok daar weer niks van aan. Ja, Calvijn. Men zegt, libertijnse tongen die beweren, dat Calvijn elke zondagmiddag ging zeilen. Dat is niet waar. Jongens, jammer, dat is niet waar. Calvijn die ging niet elke zondagmiddag zeilen, dat is echt een misverstand. Maar het is wel waar dat Calvijn er geen moeite mee had om op zondagmiddag na de kerkdienst, nadat hij de uitkijktoren beklommen had, dat Calvijn op zondagmiddag na de kerkdienst het meer van Genève per zeilboot overstak om zo aan een midweek vakantie te beginnen. Dat is ook al fijn. Ja. Nee, dat werd hij ze gelukkig niet. Nou gemeente, zo nemen we afscheid van dit bijzondere gebod. om ons in hem te verblijden. Onthoud u dit, dat ritme van 6+1, hè? Dat ritme van 6+1. Of het nou de Sabbat is, of de vrijdag, of de zondag. Vanmorgen zat ik in mijn auto op weg naar een andere gemeente en dan hoorde ik... wat is dat, hoe heet dat programma? Groot Nieuws of zo op zondagmorgen. Van 8 tot 9 van de EO. En ik ving zo vlak op dat de schriftlezing, die ging over David. Dat David op een gegeven moment die ark, vond ik een mooi beeld. Dat, hey, dat moet ik vanavond zeggen. Misschien heb je het ook wel gehoord over dat David op een gegeven moment de ark gaat opbrengen naar Jeruzalem. Om de feest te juichen en zo. En dan staat er dat die ark die werd gedragen op de schouders van de levieten. En dat om de zes passen is 6 passen. En dan bij de 7e pas dat er dan een offer werd gebracht.
Daar zie je ook weer dat ritme van 6+1. Nou, wij wandelen, we lopen, we werken 6 passen door de week. En dan die ene dag, dan brengen we offers in het heiligdom. En dan denken we aan het offer dat gebracht is. Dan komen we bij elkaar om God te eren. Zoals David danste uit alle macht voor de ark. Zo blij was hij. Zo verblijde hij zich in de Heer. 6+1, zo heeft God ons gemaakt. En die 7e dag, of die rustdag voor ons de zondag. We mogen de berg op. En we moeten ook de berg weer af. We nemen afscheid van elkaar nu. Beetje triest op zondagavond. Volgende week, of nou ja, woensdag dan. Volgende week komen we weer bij elkaar. Maar we zijn wel samen de berg op geweest. We zijn een zegen, net als Abraham. We zijn een godsontmoeting. We zijn een godservaring. We zijn een zegen rijker geworden. Amen.